Ik heb maandenlang alleen maar tegen mijn vrouw aangekeken in de dienst. Nou is het aankijken meer dan de moeite waard, dus dat was niet zo'n probleem. Maar wat merk je dan opeens als de gemeente weer om je heen zit, hoe heerlijk dat is. En als je dan ook ziet hoe het woord van God weer gaat leven in je hart. En je ziet dat weer spiegeld op de gezichten van de mensen die luisteren. Vanmorgen wil ik u een gedeelte doornemen wat staat in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 is een pastorale brief die Paulus heeft geschreven aan zijn geliefd kind Timotheus. En in 2 Timotheus 4, daar staat in de eerste 5 versen dit. En let u op hoe ernstig het begint. In 2 Timotheus 4 vers 1 lees ik: ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaam en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. En dan komt de opdracht. Maar u, vul daar vanmorgen maar gerust even je naam in. Wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. Ik heb over de woordverkondiging voor vanmorgen geschreven, broeders en zusters, jonge mensen. Houd vast wat u hebt. De aanleiding voor dit thema was een verontrustende kop boven een artikel, een christelijk artikel, wat als volgt luidde. Er stond met dikke, vetgedrukte zwarte letters: principiële christenen worden paria's van de inclusieve samenleving. Nou, als ik vroeger voor groep 8 zo'n zin zou uitspreken, gingen gelijk alle vingers omhoog. En ik hoop dat u het eerste stukje allemaal begrijpt. Dat u allemaal weet, zoals u hier zit, jong en oud, wat een principiële christen is. Eigenlijk zou ik dat niet moeten gaan uitleggen. Dat hoort u niet alleen te weten, maar dat hoort u ook te zijn. Een christen die zich, ondanks alles wat zich in deze tijd openbaart, ook door de pandemie, vasthoudt aan dat onfeilbare woord van God. Dus ik hoop van ganser harte dat ik u vanmorgen mag aanspreken als een principiële christen. Maar wat zegt nou dit artikel, deze kop? Principiële christenen worden paria's. Nou, tegenwoordig heb je van die mooie dikke woordenboeken van Vandalen. En dan zoek je dat eventjes op. Tegenwoordig is dat heel makkelijk, want je tikt het gewoon in op internet. En dan krijg je een uitleg. En ik vond deze uitleg: een paria, dat is iemand die uit de samenleving of uit de maatschappij is verstoten en nu voortaan op een bepaalde manier wordt uitgesloten of genegeerd. Dat is wat ons als principiële christenen staat te wachten. En waarom is dat? Omdat u en ik in een inclusieve samenleving leven. Dus als persoon, als principiële christenen, komen we steeds meer tot de conclusie dat wij eigenlijk niet passen in de normale maatschappij, voor zover je dat normaal mag noemen, gezien onze denkbeelden die we hebben vanuit dat woord van God. En daardoor kom je als christenen steeds meer in een isolement, een sociaal isolement terecht. En juist daarom is het in onze tijd zo onvoorstelbaar belangrijk dat je de onderlinge samenkomsten niet vermijdt. Want, zegt de schrift erbij, naarmate wij de dag zien naderen, wordt dat ontzettend belangrijk om elkaar als broeders en zusters te steunen en te ondersteunen. En nou is een inclusieve samenleving een samenleving die zich steeds meer in onze tijd aan het openbaren is. Een inclusieve samenleving, dat is een samenleving waarin alle inwoners welkom zijn. Meedoen en erbij horen. En dan maakt het niet uit wat je leeftijd is, wat je religie is, wat je seksuele voorkeur is, wat je culturele achtergrond is, of je nou gender bent of niet. Je inkomen maakt niet uit, je politieke voorkeur niet, en ook niet de visie die je hebt op de samenleving van dit moment. Nee, al je talenten en je beperkingen mag je inzetten voor deze inclusieve samenleving. Je wordt er tegenwoordig op de televisie steeds weer bij geconfronteerd. En je mag dan allemaal in die inclusieve samenleving meedoen en zo een bijdrage leveren aan die samenleving op grond van je eigen interesses en je eigen talenten. Ik zei net iedereen. Maar is dat wel zo? Klopt dat eigenlijk wel? Want zullen principiële christenen, en daar ging dit artikel over, die vasthouden aan de Bijbel als het onfeilbare woord van God, zullen die de Bijbel nemen als de absolute norm voor hun leven, nog wel gehoord gaan worden, nog een stem hebben in het openbare leven, als je ook al ontdekt in deze tijd van de troonrede en van het samenstellen van een nieuwe regering dat christenen niet meer in tel zijn. Die zijn lastig. Die spreken je geweten aan. En in een inclusieve samenleving moet je doen waar je zelf zin in hebt. En wij merken dus in onze tijd dat wij als principiële christenen op tal van wezenlijke belangrijke terreinen van het leven monddood worden gemaakt. En jammer genoeg wordt dat bedreigen van buitenaf niet alleen maar toegepast. Dat politieke partijen christenen gaan uitsluiten om hun agenda voor de inclusieve samenleving maar ongestoord vast te kunnen leggen. Maar het gevaar, broeders en zusters, en vandaar deze klemmende oproep van Paulus aan zijn geliefd kind Timotheus, die ook een gemeente leidde: houd je vast aan dat woord van God. Want ik lees in Handelingen 20, vers 38, 28 tot en met 30. Handelingen 20. Dat Paulus nog even langs het strand van Mileten gaat en de oudsten van Efeze uitnodigt om hen nog een hart onder de riem te steken. En wat lees je dan in Handelingen 20, vers 28? En daar staat zo nadrukkelijk aan het begin: zie dan toe op uzelf. Zo moet je altijd luisteren naar het woord van God. Je moet niet denken wat fijn dat die broeder of zuster er vanmorgen ook fijn is. Dat is fijn dat ze er zijn. Maar je moet nooit luisteren voor een ander. God zegt, zie toe op uzelf. En dat staat heel vaak in de Bijbel. En waar moet je ook op toezien? Op elkaar als gemeente, want er staat achter. En op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dus ik hoop dat de broeders die de leiding geven aan deze gemeente hoog op uw gebedslijst staan vermeld. Omdat ze het zo nodig hebben dat ze dagelijks door de wijsheid van de schrift geleid worden in de beslissingen die ze mogen nemen in het midden van de gemeente. Want, en let u op wat er nu staat, dan zegt Paulus, want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen. Die de kudde niet sparen. En schrik niet wat er nu staat. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan. Die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich heen. En u begrijpt het wel, die moeten dan voortaan hen volgen. Het is nogal wat hier staat. Ik vind altijd zo ontroerend als voor de dienst gebeden wordt. Heer, wilt u een wacht zetten om dit gebouw? Zodat we ongestoord vanmorgen uw naam kunnen grootmaken. Het geloof in u kunnen belijden. Maar eigenlijk is dat maar een halve waarheid. Want de schrift laat heel duidelijk zien. In dat wat geschreven werd aan Timotheus. U vindt het ook bij de andere evangelisten. Maar ook hier, bij monden van Paulus, die tegen de oudsten van Efeze zegt, uit jullie eigen midden. Dus als iemand in ons midden, in het midden van deze gemeente met een nieuw woord komt, dan hebt u allemaal de opdracht, ook moet u dat zondag aan zondag doen, als hier een broeder achter de kansel staat. Om te toetsen aan het woord van God of dat in overeenstemming is met dat woord. En anders moet u aan de bel trekken. Die broeder daar onder vier ogen op aanspreken. En als dat niet helpt, zult u er een oudste bij moeten halen. Niet om die ander neer te zetten, maar om hem opnieuw voor Christus te winnen. Ik had afgelopen donderdag het voorrecht om een broeder en een zuster, die beiden hun geliefde naar het graf hadden gebracht, opnieuw in het huwelijk in te zegenen. En we waren toen in een prachtig mooi gebouw van het leger des heils. Dan werd ook nog even uitgelegd wat de vlaggen betekenden. Prachtige betekenis. Het leger des heils is ooit opgericht door William Booth. En William Booth was een bijzondere man, want elke heilssoldaat, daar had hij een heel bijzonder verlangen voor. Hij schrijft ergens, ik zou het liefst willen dat iedereen die heilsoldaat zou worden, van Gods wegen de mogelijkheid had om een uur lang in de hel rond te kijken. En toen iemand zei, dat is wel een heel opmerkelijk verlangen. Waarom eigenlijk? Toen zei hij, dan weet ik zeker dat als ze straks als heilsoldaat worden ingezegend, dat het de meest gedreven mensen zullen worden om mensen de weg naar de eeuwigheid te wijzen. Nou, deze William Booth, die schreef 100 jaar geleden, dus aan het begin van de vorige, de 20ste eeuw, dit. Hij zei, aan het einde van de 20ste eeuw, dus ga maar zeggen zo'n 20 jaar geleden in de tijd dat wij nu leven, in veel gemeenten de volgende boodschap zou worden gebracht. Hij zegt, dan hoor je een christendom, maar zonder Christus. Dan hoor je spreken over vergeving, wat we vanmorgen van gezongen hebben, maar dan zonder bekering. Dan hoor je van verlossing, maar zonder dat er sprake is van wedergeboorte. dan hoor je over een hemel, maar zonder hel. Nou, de woorden van William Booth zijn in tal van gemeenten inmiddels waarheid geworden. Daar staat de Heer Jezus al op de stoep en moet hij nota bene bij zijn eigen gemeente aankloppen, zoals dat in een Laodicea-gemeente het geval is. En hoe komt dat nou? Omdat men in de loop der tijd, door menselijke inzichten, door menselijke gedachten, het ene na het andere compromis gesloten heeft ten aanzien van het woord van God. En door die compromissen te sluiten met de wereld, met de invloeden van de wereld, is dat levende geloof uit die gemeente weggezogen. Een bekende Amerikaanse bijbelleraar Havener, die zei om die reden eens: het grootste gevaar voor de gemeente van Jezus Christus zijn niet de spechten die aan de buitenkant op de gemeente timmeren, maar dat zijn de termieten die aan de binnenkant die gemeente aan het uitvreten, aan het uithollen zijn. En de termieten, broeders en zusters van het compromis, vreten de gemeente en het leven van de enkeling, van de gelovigen van binnenuit, en dan hou je niks meer aan lege omhulsels achter. Iemand heeft om die reden eens gezegd: de meeste gemeenteleden, en ik hoop niet dat dat op u en mij van toepassing is, leven zo ver beneden de geestelijke standaard dat je in je geloof moet terugvallen om nog met hen in gemeenschap te blijven. Dat is de ernst van de tijd waarin u en ik leven en de ernst van de tijd waarin we onze kinderen dienen op te voeden. En vandaag zijn in tal van gemeentes veel gelovigen om de broeders en de zusters, voor zover je daar echt van kunt spreken, in de gemeente maar tegemoet te komen in het sluiten van compromissen. Ik heb ook maar eventjes opgezocht bij Vandala wat dat woord betekent. Waar hebben we het nou eigenlijk over in een compromis? Kijk, in de politiek is dat gemeengoed. Jij doet een beetje af en de ander doet een beetje bij en zo kom je dan uiteindelijk bij elkaar. Dus het is een overeenkomst waarbij beide partijen iets gaan toegeven. Maar als wij als broeders en zusters in Christus dat gaan doen, dan gaan we dingen strepen in het woord van God. Herinner mij een verhaal van een broeder die op maandagmorgen naar zijn voorganger stapte. En hij zei: dominee, mag ik een poosje met u praten? Want ik kom uw Bijbel terugbrengen. Nou, zegt de dominee, dat moet een misverstand zijn, broeder. En ik heb net nog in mijn eigen Bijbel zitten lezen. Ja, zegt hij, maar mag ik even binnenkomen? Want u begrijpt mij niet helemaal goed. Ik heb namelijk de gewoonte als onze gemeente een nieuwe dominee krijgt, koop ik ook een nieuwe Bijbel. En zeg maar, ik ga heel letterlijk te werk. Dus als u zegt, zoals u laatst deed, toen u sprak over Jona. Ja, maar dat verhaal moet je niet letterlijk nemen. Terwijl de Heer Jezus, zei hij tegen de dominee, op die geschiedenis terugkom. Maar u zei, ach, dat kun je wel laten rusten. Dat is een verhaaltje. Hij zegt, dan kom ik thuis en vergeef het me maar, dominee. Want dan scheur ik die bladzijde gewoon uit de Bijbel. Hij zegt, maar dominee, nou staat u 1,5 jaar in onze gemeente. En moest kijken wat ik er allemaal al uitgescheurd heb. Wat houden wij nog over van dat kostbare woord van God? En dat is een tijd, broeders en zusters. Als u en ik niet persoonlijk opletten en niet er persoonlijk op toezien wat er met dat woord van God gebeurt, dat het hollend achteruit gaat. Want veel gelovigen ontdek je in deze tijd, hebben jammer genoeg er steeds minder problemen mee om met de wereld compromissen te sluiten. Ik las in dit verband in april van dit jaar op Christelijk Informatieplatform, SIP, dat in Duitsland er een conferentie was geweest van Evangelium 21. En de leider van die conferentie, dominee Matthias Lohman, zei aan het begin, om gelijk het woord scherp te stellen, ook in evangelische gemeenten wordt de Bijbel door velen nog slechts gezien als een boek dat beginselen en richtlijnen bevat. En niet meer als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. De conferentie ging dat jaar over het thema heilig. En op dat terrein sprak hij zijn grote zorgen uit. En hij zei, voor de weg terug naar de heiligheid die we al op zoveel terreinen verloren hebben, hebben we dringend het woord van God nodig. En daarom riep hij de aanwezige evangelische gemeentes op om voortaan de Bijbel als het onfeilbare woord van God in elke samenkomst van de gemeente. Dus de kinderdienst, de samenkomsten met de jeugd, de Bijbelstudies, de bidstonden en ook de zondagse diensten. Onze leerdiensten, zegt hij, dienen vooral een dienst ter herinnering te zijn aan de fundamentele waarheden van het geloof. Nou is het zo dat niet elk compromis wat een mens in zijn leven sluit verkeerd is. Je kunt eigenlijk zeggen, compromissen kun je verdelen in twee groepen. Wijze compromissen en wereldse compromissen. En wijze compromissen, die zijn bedoeld om een stukje evenwicht te krijgen in iets wat beide groepen als zeer spannend ervaren. Ze zijn een poging om tussen twee uitersten bij elkaar te komen. Dat vindt bijvoorbeeld in je huwelijk of in de opvoeding van je kinderen vaak plaats. Vanwege de eenheid en de vrede in je huwelijk en in je gezin geef je dan je persoonlijke voorkeur of zelfs je egoïstische wensen op om de liefde en de vrede te handhaven. Dat gebeurt in ons huwelijk, dat gebeurt in ons gezin, dat kan plaatsvinden op je werk. Men sluit ook dergelijke compromissen in de politiek. Want het is nu eenmaal zo dat niemand van ons in alles gelijk zou kunnen krijgen wat je het liefste zelf in een bepaalde situatie zou willen. En op al die terreinen dienen we dus met tact en met liefde en met fijngevoeligheid om te gaan om elkaar in Christus te dienen. Dus op die terreinen kun je wel degelijk een compromis sluiten. Is dat soms ook echt nodig? Zonder daarbij, want dat moet wel voorop staan, belangrijke Bijbelse principes te schenden. Maar Bijbelse onderwerping, geen ik-gerichtheid in je leven en echt belangstelling en warmte voor de gedachten van een ander zijn een Bijbelse basis om dingen goed te laten verlopen. Maar wereldse compromissen zijn slecht. Waarom? Omdat je met name in onze tijd, in deze inclusieve samenleving, waar onder het mom van liefde, lief zijn voor elkaar, alles mag, je merkt dat dat meer en meer zich keert tegen het woord van God. Want die zegt dat je met bepaalde dingen op een bepaalde Bijbelse manier moet omgaan. En je ziet in onze tijd, als nooit tevoren, dat hele belangrijke Bijbelse terreinen van het leven het ene na het andere compromis wordt gesloten en dat daarbij de Bijbelse waarheid meer en meer in het gedrang komt. En je schrikt ervan hoeveel mensen die zeggen dat ze christen zijn, zo gemakkelijk daarin meegaan. En de vraag is dan, hoe komt het toch dat vandaag de dag er op het christelijke erf zoveel compromissen worden gesloten, dat je kunt spreken van een grote epidemische afval van het geloof? Hoe komt het toch dat tal van gelovigen zo gemakkelijk afvallig worden als het gaat om dingen waar de schrift zo onvoorstelbaar duidelijk over is? Welke redenen, welke gedachten brengen gelovigen ertoe om zich steeds vaker van het woord der waarheid af te keren en mee te heulen met de wereld om ons heen? Mag ik u een aantal voorbeelden noemen? En u begrijpt wel, dan is het aan u en aan mij om te onderzoeken of we niet op een bepaald moment al compromissen in ons geestelijk leven hebben gesloten die onze relatie met God niet ten goede komen. Kijk, soms heb je als gelovige nog zo'n liefde voor de wereld dat je compromissen gaat sluiten. Oh, wat fijn om te weten dat je door genade gered bent. Maar een lied zingen als neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer, maak mijn uren en mijn tijd tot uw dienstbaar. Ja, dat beperkt toch de mogelijkheden van je eigen leven toch wel. En dan sluit je compromissen. Wat we in onze tijd steeds meer zien, jammer genoeg ook politiek, partijen die de C van Christus nog in hun devies hebben staan. Men komt gewoon in openlijke opstand ten opzichte van God en ten opzichte van het woord. Ja, Paulus schrijft dan wel dat het huwelijk een geheimenis is. Maar wat weet die man nou toch van het huwelijk af? Die is nooit van zijn leven getrouwd geweest. En zo redeneert men dan. Maar hij zegt niet voor niets dat het een geheimenis is. Dat God dat in zijn hart heeft gelegd. En dat wij de opdracht hebben om dat heerlijke beeld van de Heer Jezus Christus te weerspiegelen. Toen we op weg naar hier waren, dat is zo fijn als de dienst om 9:30 begint, dan kun je heerlijk naar de EO luisteren. En dan was broeder Orlando Bottenblij. En die sprak dat de vrijheid van de geest alleen maar daar is als je je leven spiegelt aan dat van de Heer Jezus Christus. Dus je met een oprecht hart zingt, maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Er zijn ook heel veel mensen die compromissen sluiten, want die zeggen, ah, dat woord van God, hè, dat is op bepaalde punten zo hard. Er is niks nieuws onder de zon, hoor. Want toen de Heer Jezus zijn lieflijke woord van genade en van waarheid verkondigde in Israël, kwamen ze op een gegeven moment bij hem en toen zeiden ze, uw rede is hard. En wat staat er dan? Vanaf dat moment waren de velen die hem verlieten, ook discipelen, en hem de terug toekeren. Want neem de wereld, geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat ras voorbij. Ach, die wereld is in onze tijd zo onvoorstelbaar aanlokkelijk. Zeker als het gaat om onze kinderen te strikken in haar netten. En het vierde wat ik vond is, er zijn nogal wat gelovigen die compromissen sluiten om het een ander naar de zin te maken. Dus het verlangen om door alles en iedereen geaccepteerd te worden, dat is je dan te sterk geworden. Want zeg nou zelf, broeders en zusters, in deze tijd waarin wij leven, de brede weg van de wereld te gaan, je aan te passen aan dat wat de wereld wil en vraagt, die inclusieve samenleving, dat is toch veel gemakkelijker dan tegen de stroom in te roeien. Mensen vertellen dat ze kunnen geloven en leven zoals ze graag willen. Dat is toch veel gemakkelijker dan iemand de waarheid vertellen waar zijn leven op uit gaat lopen. Maar de ware Bijbelse, de Bijbelse waarheid kan hen echter werkelijk vrijmaken. Dat zegt de Heer Jezus Christus zo nadrukkelijk. Alleen de waarheid van Christus, die maakt een mens vrij. En Gods waarheden in zijn onfeilbaar woord mogen op geen enkele manier vervangen worden door een invulling naar eigen inzicht. Geen compromissen. En als je op zondag in een gemeente zegt, hoort dat een voorganger zegt, ja, de Heer heeft van de week zo duidelijk tot mij gesproken, laten we de Bijbel vandaag maar dicht houden en dan ga ik citeren wat de Heer tegen mij gezegd heeft. Dat klinkt ook al zo bemoedigend, hè? De Heer heeft niet tegen jullie gezegd, maar tegen mij. Dan moet je heel gespitst luisteren. En is het nog maar de vraag of je nog langer in gemeenschap met die gelovigen kunt blijven. Want wat wij ontdekken is dat juist in deze tijd, waarin een pandemie over de wereld ruist, en waarin je de verdeeldheid tussen mensen en jammer genoeg ook tussen christenen steeds groter ziet worden, zijn tal van stromingen die veel gelovigen met zich meesleuren of al hebben meegesleurd. En in tal van landen, broeders en zusters, waar vroeger geregeerd werd, rekening werd gehouden met dat onfeilbare woord van God, daar zie je dat steeds meer terreinen die zo belangrijk zijn in het leven van een christen, worden losgelaten. Toen we op weg hier naartoe reden, hoorden we om 9:00 op het journaal dat er vandaag verkiezingen worden, of stemmingen worden gehouden in Zwitserland. In Zwitserland is het nog het enige land waarin geen huwelijk mag worden gesloten van mensen van hetzelfde geslacht. Maar, zei de verslaggever, meer dan 2/3 van de Zwitsers willen de weg daarvoor openen. Dan ben je dus ook niet meer dat enige land wat vasthoudt aan het woord van God. En als we denken aan al deze dingen, dan moet je vaak tot je grote pijn en verdriet constateren dat ons landje Nederland vaak een voorloper is. En bij de invulling van belangrijke levensterreinen niet langer Gods woord en zijn rechtvaardige en goede wil op de voorgrond staat, maar steeds meer menselijk eigenbelang en voorliefdes. En Bijbelse maatstaven voor goed en kwaad, die tref je dan ook steeds minder aan. Maar onze God, broeders en zusters, blijft dezelfde God. Want hij is dezelfde nu. En Jezus Christus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En hij blijft de God die zijn morele maatstaven in het woord feilloos heeft vastgelegd. En dat gaat hij niet veranderen om u en mij tegemoet te komen, omdat hij weet dat we dan de weg van het verderf opgaan. Zou u eens met mij willen lezen wat er staat in Hebreeën 2. Hebreeën 2. Ik hoop dat u echt meeleest. Want de vraag is dan natuurlijk, hoe moeten u en ik, als Rehoboth gemeente, maar ook als individuele christen, vaders als priesters van het gezin, samen met hun vrouwen een gezin besturen in deze tijd waar we van alle kanten worden aangevallen. En wat staat er dan in Hebreeën 2 vers 1? Lees maar met mij mee. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Hoe lang zit u hier al in deze gemeente? Hoe vaak hebt u dat woord van God niet uitgelegd gekregen vanaf deze kansel of in Bijbelstudies? Want dat is nodig, staat erachter, en dan komt de reden, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons, vul maar weer je naam in, is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Samenvattend kun je zeggen, deze Bijbelteksten stellen u en mij vanmorgen de vraag of wij ons persoonlijk en in het gemeentelijke geloofsleven laten meesleuren door de tijdgeest en haar geldende opvattingen. Of zullen wij ons op de oude, maar eeuwig geldende maatstaven van de Bijbel blijven bezinnen? Misschien wordt het tijd om in de gemeente weer eens te gaan zingen. Wij geven het niet over, dat kostbaar woord van God. En daar staat zo'n prachtige uitdrukking in. Want als je vasthoudt aan het woord van God, dan kun je je hoofd gesterkt en bemoedigd neerleggen op de peluwe der rust. Nou, ik denk niet dat er jonge mensen zijn die weten wat een peluwe is, maar dat is gewoon een kussen. Je heerlijk je hoofd kunt neerleggen. Want ook als je een inspannende, moeilijke dag hebt gehad en je legt dat bij de Heer neer, dan staat er zo prachtig dat God het zijn beminden in de slaap geeft. Maar als wij ervoor kiezen om dat woord van God los te laten, op welk terrein ook, heeft dat indirect gevolgen voor ons geestelijke leven. Een leven waarop we aan het einde daarvan dan, als we vasthouden aan dat woord van God, in geen enkel moment opzicht met spijt en berouw hoeven terug te kijken. Want dan zeggen we met Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik klem mij vast aan de rots Jezus Christus, die we aan het begin van de dienst zo prachtig als dat Godslam hebben bezongen. Dus bereidheid, broeders, zusters, tot compromissen, of soms moet je gewoon zeggen, lafheid van ons als christenen, die hebben al heel wat mensen die zeggen christen te zijn in hun greep. En in onze samenleving, die in toenemende mate haar genoegen vindt in LHBTIQ+ relaties, en hen die diezelfde opvatting delen zwart en monddood proberen te maken, zijn vele, jammer genoeg, ook tal van gelovigen, niet langer bereid om zich daartegen te verzetten. En toch is de roeping voor Gods volk. En ik denk dat dat de broeders altijd bewogen heeft die aan het begin van deze gemeente mochten staan. Om vast te houden aan de schrift. En elkaar lief te hebben vanuit de schrift. Zelfs als wij in een situatie komen dat deze ingrijpende dingen van een inclusieve samenleving steeds meer problemen veroorzaken in de gemeente en beslag proberen te leggen op uw en mijn geestelijk denken. Als we in deze zo ontspoorde tijd, en je kunt dan alles zien dat de komst van de Heer Jezus nabij is, want Satan weet dat de tijd die hij heeft kort is. En hij zoekt wie hij kan verslinden. Maar hij heeft ook nog een andere tactiek. Kijk, en daarom is het zo belangrijk dat u met uw kinderen de Bijbel leest en dat uitlegt op een begrijpelijke manier. En tegen hen zegt, papa en mama geven dat woord van God niet over. We gaan samen als gezin leven zoals God dat van ons vraagt. Want we willen net als Henoch, die ook in een door en door goddeloze tijd leefde, wandelen met God. In ons huwelijk en in ons dagelijks werk. Makkelijk? Nee. Want toen ik ooit in de Nederlands hervormde kerk in Nunspeet belijdenis deed, eerlijk gezegd meer voor mijn ouders dan voor mezelf, en we hadden belijdenis gedaan, toen zei de dominee, Jongelui, welkom in de strijd. Ik dacht, waar heeft die man het over? Ik had net een bericht gekregen dat ik niet in militaire dienst hoef, dus ik kon lekker voor de klas gaan staan. Welkom in de strijd. Maar in dit woord zegt Paulus, strijd, de goede strijd van het geloof. Wij geven het niet over. Want de Heilige Geest, daarvan staat in de Bijbel dat het de geest der waarheid is. En Satan, daarvan wordt gezegd, hij is de vader van de leugen. En dat gaat absoluut niet samen met elkaar. Als discipelen van de Heer Jezus Christus dienen wij ervan overtuigd te zijn dat alleen de schrift, en sommige gemeentes hebben dat zo vastgelegd, sola scriptura, alleen de schrift, en niet aantrekkelijke leraar. Kijk, daar zoekt de politiek naar. Die zoekt naar mensen die op de een of andere manier charismatisch zijn, makkelijk overkomen. Maar het woord van God zegt, je moet streven in de dienst naar mensen die alleen maar dat onfeilbare woord van God verkondigen. Het laatste woord aan de waarheid geven. Als het gaat over de geschiedenis die nog voor ons ligt en de toekomst. Dus er staat heel wat, broeders en zusters, ook in uw gemeente op het spel. Steeds meer het wezen en de definitie van christelijk samengaan in de gemeente van Jezus Christus. In een samenleving die steeds inclusiever wordt. En waarin een hele kleine minderheid geweldig aan de weg timmert om al haar Bijbelse verlangens erdoor te krijgen. Ik heb vanmorgen een oproep gehad om te gaan evangeliseren. Ik denk dat het aantal christenen in Nederland nog de overhand heeft of al die mensen die proberen een inclusieve samenleving te werkstelligen. Maar wat laten wij dan horen? Wat laten wij dan zien? Wat laten wij anderen dan beleven? Als het gaat om het feit dat wij naar een toekomst gaan vol van hoop. En daarom, broeders, zusters, zou ik u willen vragen, als u nou van de week in een persoonlijk gebed bent en bij de Here aanklopt, wilt u hem dan eens vragen of hij met de Heilige Geest uw hart, uw leven doorlicht, ook in het gemeentelijk bezig zijn. Ook als u als gezin van Christus bezig bent, of u niet op een bepaald terrein al een compromis hebt gesloten die u steeds verder van huis gaat brengen. Het zijn dus instrumenten van Satan die meer dan ooit tekeer gaan. En hij doet zich voor, en daarom moet je juist de Bijbel zo goed kennen in deze tijd, als een engel van het licht. Het lijkt erop, maar het is allemaal valse schijn. Dus hebben wij het allemaal nodig, u en ik, in onze onderscheiden posities, dat de Heilige Geest ons gaat omvormen. Ik vind dat zo prachtig. Diezelfde Paulus heeft een geweldige brief geschreven aan de Romeinen. De eerste 8 hoofdstukken laten zien. Wij dan, gerechtvaardigd door het werk van de Heer Jezus Christus, hebben vrede met God. Het is goed tussen God en u. Het is goed tussen God en mij. En dan schrijft hij 3 bewogen hoofdstukken over Gods oogappel Israël. En fijn dat daar vanmorgen voor werd gebeden. Maar ook, zegt hij dan in hoofdstuk 12, als die heel praktisch gaat worden, hoe je dat leven dan gestalte moet geven, dan zegt hij als eerste, word hervormd in de vernieuwing van je denken. Dat is wat hier aan de hand is. En de vraag is, houdt u er op een Bijbel gebaseerde denkstijl op na? En weet u waarom dat zo belangrijk is? En daar sluit ik mee af. Dat heeft geweldige gevolgen. Want kijk maar naar het Bijbelboek Openbaring, waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Openbaring 3, te beginnen bij vers 10. Openbaring 3, vers 10 en 11. En wat staat daar voor heerlijke belofte? Omdat u, vul even je eigen naam in, het woord van mijn volharding, dus het komt op volharden aan, hebt bewaard, en dan komt er een geweldige belofte, zal ik ook u, voel je naam in, bewaren voor het uur van de verzoeking. Dus de gelovige hoeft niet door die grote verzoeking, door die grote verdrukking, zoals velen je vandaag in de dag willen doen geloven, die over, wat staat er, heel de wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En wat zegt de schrift dan? Zie, ik kom spoedig. En wat staat daar nou? Het thema van de woordverkondiging. Houd vast wat u hebt. En er staat een reden achter. Opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Als dat straks waarheid gaat worden over uw leven, dan moet er van u, als echt Philadelphia beleidende christen en christengemeente, gezegd worden wat een paar versen daarvoor staat. Ik ken uw werken. Ja. God weet alles uit het leven van zijn kinderen. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Kan God dat boven u en mijn leven schrijven? Je hebt mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Want ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. Waarom niet? Het is een kracht tot behoud voor een ieder die gelooft. En ik hoop en ik bid dat dit van ganser harte door u en mij persoonlijk, maar ook gezegd kan worden. Totdat hij komt. Maranatha. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken met elkaar. Liefdevolle Hemelse Vader, er staat in uw woord dat uw ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan. En ieder die hart volkomen naar u uitgaat. Het staat in Psalm 33 zo prachtig dat uw ogen over de ganse aarde gaan om ons te redden van de dood. De laatste vijand die wacht. En we leven in een tijd, Heer, waarin veel mensen om ons heen wegvallen. Waarin veel mensen niet meer met u willen leven. Er is echt een realistische afval van gelovigen. En ik heb in de afgelopen weken mogen merken dat tal van oudsten in de gemeente zich zorgen maken nu we weer bij elkaar mogen komen, wat er dan nog van de gemeente is overgebleven. Deze gemeente is overgebleven. Het is toch ook wel makkelijk, hè? Dat je gewoon vanuit je luie stoel de dienst kunt bijwonen. Maar u heeft ons juist die onderlinge samenkomsten gegeven om elkaar aan te sporen om in liefde achter de heiland aan te gaan. En om met elkaar te delen in de gemeente hoe de goede hand van God over ons was. Toen Nehemia voor de geweldige opdracht stond om het volk aan te moedigen de Godstad Jeruzalem weer te gaan beveiligen met sterke muren en poorten. Toen heeft hij dat als eerste gedaan. Getuigenis afgelegd van de hoop die in hem was. Getuigenis afgelegd hoe God hem had geroepen. Als een kundig bouwmeester, terwijl hij zich altijd alleen maar met wijn had beziggehouden om dit werk aan te vatten. En hoe God hem voorzien had van alles wat hij nodig had. Daarom roept u ons samen. Om u de dank en de eer en de aanbidding te brengen. Aan het begin van deze nieuwe week. En om aan elkaar onder het koffiedrinken te vertellen wie waar de goede God laat zorgen. En op hem hoopt in bangstgevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij wonderbaar. Want als wij zingen, Heer, maak mij een beeld van u. Dan hebben we het ook nodig. Want misschien broeders en zusters ons uit liefde corrigeren. Omdat dat beeld misschien door compromissen die we al hebben gesloten aan het vertroebelen is. En de wereld winst maakt. En God verlies leidt. Heer, dit was geen gemakkelijk woord. Misschien denken er onder ons sommigen net als de omstanders van de Heer Jezus. Die reden is hard. Ik vind het nog zo heerlijk. Om zondags naar de gemeente te gaan en in de wereld de rest van de week mijn eigen gang. Maar u vraagt ons geheel en al. En ik bid u of u ons geheel en al wilt reinigen door uw kostbaar en dierbaar woord. Zodat wij die prachtige teksten, dat wij uw woord in acht nemen en ons daardoor laten leiden. En uw naam niet verloochenen, een getuige mogen zijn voor velen in Sliedrecht en omgeving. Die als de Heer vandaag zou komen, of in België, voor eeuwig verloren zouden zijn. Dank u dat u ons vanmorgen zo als het ware wakker schudt. En help ons om met uw kostbaar en dierbaar woord te zeggen. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen en ook mij vrij door de kracht van uw geest. En neem mij dan maar, Heren, en kneep mij dan maar, Heren, en vul mij dan maar, Heren, en zend mij dan maar, Heren. Want ik wil stoppen om hier alleen maar te komen om voor een moment bemoedigd te worden. Maar ik wil dagelijks leven in een diepe relatie met u. Glorie zo voor uw grote naam. En dank u wel dat we vanmorgen als gemeente weer samen mochten zijn. In de naam van de Heer Jezus. Samen zoeken, samen bidden. En ons wenden tot de God die een plan met ons leven heeft. Geroepen vanuit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. O Heer Jezus, we horen uw naderende voetstemmen. En we hebben het zojuist gezongen in dat prachtige lied. Uw komst is aanstaande. Gebruik ons en ons getuigenis om nog velen te redden voor een eeuwige dood. We bidden u dat uit genade. En ik wil u tot slot vragen. Wilt u de oudsten en de diakenen die een taak hebben in deze gemeente omgorden met de kracht van uw Heilige Geest? En als zij plannen ontwikkelen voor deze gemeente, dat ze dan steeds door de volheid van uw geest geleid worden. Zodat er verantwoorde beslissingen worden genomen. En we straks bij u tot eer en glorie voor uw naam een groot loon mogen ontvangen. De kroon waar we net van hebben gelezen. Zegen ons zo. Deze dag en deze nieuwe week. En help ons als we in de stilte van de binnenkamer ons eigen hart en ons eigen leven onderzoeken. Of we niet compromissen gesloten hebben. Die lijnrecht indruisen tegen het woord van God. En gaat ons dan voor in deze wereld, terwijl wij zingen. Wij geven het niet over, dat kostbaar woord van God. Maranatha. Halleluja. Amen.